We gaan lezen uit Marcus, hoofdstuk 16, vers 1 tot 14. Marcus' evangelie. Uiteraard spreken de vier evangelisten over die paasmorgen toen de Heer Jezus is opgestaan. En elk belichten ze het paasgebeuren op hun manier, met bepaalde accenten, bepaalde details. En als we alles samenleggen, dan hebben we eigenlijk een heel duidelijk beeld van wat er gebeurd is. Dat gaan we straks ook zien. Marcus hoofdstuk 16. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander: wie zal onze steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zei tot haar: wees niet ontsteld, Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen, en ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Toen hij, dat is de Heer Jezus, dus morgens vroeg op de eerste dag van de week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij hem geweest waren, die treurden en weenden. En toen zij hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen op de weg, terwijl ze zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden zij niet. Daarna verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Soms kan het leven ons echt toelachen en gaat alles goed. En plotseling kan er iets heel ergs gebeuren. Extreem moeilijke dingen komen op je pad. Je bent gezond, in stralende gezondheid, en plots word je ziek. Je hebt een prachtig werk, je geniet ervan, je hebt fijne collega's, en plots word je werkloos. Of je hebt een familielid of een hele goede vriend en die ontvalt je plotseling en die sterft. De meesten weten dat mijn vader vermist is toen ik 2 jaar oud was. Nu, mijn moeder heeft een hele moeilijke tijd gehad, uiteraard. Ik heb ook 2 broers verloren in 5 jaar tijd. Dat zijn hele moeilijke dingen en we kunnen allemaal wel onze moeilijke dingen vertellen. En dan is er verslagenheid, we zijn echt lamgeslagen, er is verdriet, er zijn tranen, er is ook angst voor de toekomst, hoe moet het verder? En ik denk, als we de discipelen hebben, en we hebben ook de verschillende vrouwen die de Heer Jezus dienden en volgden, dat zij ongetwijfeld diezelfde gevoelens zullen gehad hebben. We gaan er straks iets meer over zeggen. Marcus 16. Het paasverhaal. De Sabbat was voorbij. Eindelijk. Eindelijk. Wat zal die Sabbat lang geduurd hebben? Maar het zal een dag geweest zijn van inderdaad grote verslagenheid. Bij de discipelen. Bij de vrouwen die Jezus dienden. En de vele anderen die de Heer Jezus ook lief hadden. Ook soms in het geheim. Gaan we straks zien. Hun Heer was gevangen genomen. Op donderdagavond. Was gemarteld. Was bespot. Geheseld. En tenslotte gekruisigd. Even buiten Jeruzalem. Op Golgotha. En tegen de tijd dat de Sabbat begon. Dat was dan de vrijdagavond. 6:00. Dan begon de Sabbat. Als de avond viel. Dan had Jozef van Arimathea gevraagd aan Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus te mogen hebben. Om het te mogen begraven. En Jozef van Arimathea had al een graf laten uithouwen in de rotsen voor hemzelf. Zijn eigen graf. En dat heeft hij gegeven om de Heer Jezus te begraven. Bij de begrafenis was ook Nicodemus. Nicodemus kennen we vanuit Johannes 3. Was 's nachts bij de Heer Jezus gekomen. Begreep niet wat de Heer Jezus wilde zeggen met wedergeboorte. Maar heeft het uiteindelijk wel begrepen. Want we lezen in Johannes 19 dat hij en ook Jozef van Arimathea in het geheim discipelen waren geworden. Ze waren wel een beetje bang voor de Joden. En Nicodemus had gezorgd voor de specerijen. En niet een klein beetje. Hij had 100 pond merre bij elkaar gekocht. Hij had aloë, dat is fijn gemalen reukhout, ook erbij gedaan. Nicodemus was ongetwijfeld een vermogend man, maar hij gaf heel veel. En hij was samen daar met Jozef van Arimathea om de Heer Jezus te begraven. En ze hebben dat gemengd, ze hebben daar een poeder van gemaakt. Komt overeen eigenlijk met 33 kilogram specerijen. En dat werd eigenlijk, als het lichaam werd ingewikkeld, want dat is de gewoonte daar, dan werd dat tussen die doeken erin gestrooid. En dat gaf natuurlijk een hele mooie geur. De vraag is, hoe is het bij ons? Geven wij ook het beste van onszelf? Net als Jozef van Arimathea. Net als Nicodemus. Geven wij het beste van onszelf. We zingen zo dikwijls toewijdingsliederen. Wel, als je nog een keer een toewijdingslied zingt, denk daar dan aan. Heer, hier ben ik. En ik geef alles wat ik van u eigenlijk ontvangen heb. Want uiteindelijk alles wat we zijn en alles wat we hebben, komt van de Heer zelf. We mogen het hem teruggeven. Om te investeren in zijn koninkrijk, te investeren in de gemeente, te investeren in mensen. Dat mogen we doen. Nu de vrouwen, om even terug te gaan naar die paasmorgen, die hadden eigenlijk alles meegevolgd, waren ook bij de begrafenis aanwezig. Dat lezen we dus ook. Ze waren aanwezig geweest. En nu wilden ze naar het graf gaan. Om de Heer Jezus te zalven. Om eigenlijk die, met kruiden ook, hè, ja. En om die specerijen die ze gekocht hadden, om die ook voor de Heer Jezus te geven. Uiteraard niet om zijn lichaam opnieuw of om in die doeken te doen, maar wellicht om zijn hoofd te zalven. Dat zal wel de bedoeling geweest zijn. Ze vertrekken heel vroeg. Die zondagmorgen, nog voor het licht is, staat er in Johannes 20. Zij zijn de eersten die naar het graf gaan. De discipelen niet. Die zijn zo bang. En die zijn zo lam geslagen. Maar zij zijn de eersten. Ze kunnen niet langer wachten. En nog voor het licht is, vertrekken ze al. Ze gaan op weg. Maar dan, in vers 3 hebben we gelezen, dan lezen we, wie zal onze steen wegrollen? Daar hadden ze niet aan gedacht. Ik denk dat ze zodanig onthutst waren door alles wat gebeurd was, dat ze zelfs daar niet aan gedacht hadden. Wie zal ons de steen wegrollen? We zijn maar met een paar vrouwen hier. En dat is een gigantische steen. De graven daar in die tijd waren meestal graven waar je kon in recht staan. Dat zal ook zo'n graf geweest zijn. Dat was een enorme steen. Ze zullen wel een hefboom nodig gehad hebben om die steen weg te rollen. Die hadden ze niet. En eigenlijk hadden ze ook toestemming nodig van de eigenaar, van Jozef van Arimathea, om dat graf opnieuw open te maken. Straks iets meer daarover. Ze zijn lam geslagen. Ze zijn treurend. Ze zijn wenend. Staat er ook van de discipelen. Ook zij zijn totaal lam geslagen. Het zal bij hen niet minder geweest zijn dan bij de vrouwen. En ook angst staat er. Angst voor de Joden. Zullen we ook gevangen genomen worden? Zullen we ook gedood worden? Kan je het voorstellen? Ze hebben 3,5 jaar rondgetrokken met de Heer Jezus. Ze hebben van alles meegemaakt. En ze verwachten het nu. En met Palmzondag zullen zelfs de discipelen gedacht hebben dat Jezus koning werd. Ze snapten het nog niet. Hij had het nochtans voorspeld dat hij moest sterven. En ze snapten het niet. Ze dachten, ja, nu gaat het gebeuren. Nu wordt Jezus koning, net zoals koning David. Maar nee, er moest eerst iets anders gebeuren. Eerst moest de Heer Jezus sterven, zodat hij de toegang, zoals we het ook gehoord hebben daarnet, de poort naar de hemel moest kunnen opengaan door het sterven van de Heer Jezus, door onze zonde die hij op ons genomen heeft. En dan kunnen er onderdanen binnengaan in zijn koninkrijk, anders niet. Als hij toen was koning geworden, dan was het niet mogelijk geweest. Wij mogen, net als de discipelen die later een ontmoeting met de Heer Jezus zullen hebben, en daardoor helemaal veranderen, wij mogen ook weten, als wij lam geslagen zijn, als we het moeilijk hebben, als we treuren, als we wenen, als het niet meer gaat, als we vastlopen, dan mogen wij weten, door een ontmoeting met de levende Heer, gaan de dingen veranderen. En we zien ook met Pinksteren natuurlijk. Dat moeten we erbij zeggen. Als de Heilige Geest komt, dan zijn ze echt niet meer angstig. En dan staat Petrus ook op. En hij gaat een toespraak houden. En 3000 komen tot geloof. De gemeente gaat dan van start. Gods Geest en een ontmoeting met de levende Jezus veranderen ons leven. Kent u dat? Of hebt u misschien een hele moeilijke tijd, waarin je denkt van het is zo ver weg, dan hoop ik dat deze paasmorgen daar verandering in brengt. Dat je een ontmoeting mag hebben met de levende Heer en dat Gods Geest mag werken in je leven. Maar ja, wat nu met die steen? Wegrollen lukt niet. En de vrouwen zullen ongetwijfeld ook niet geweten hebben dat de steen verzegeld was, want dat staat ook te lezen. In Matteüs 27 lezen we dat het Sanhedrin, dat is dan de Joodse bestuursinstelling, de rechterlijke macht in de stad Jeruzalem, dat ze gevraagd hadden aan Pilatus om toch maar te voorzien dat er beveiliging was bij dat graf. Want, zeiden ze, Jezus had gezegd dat hij zou opstaan. En straks komen ze zijn lichaam nog stelen. En Pilatus zegt, het is goed. Oké, goed. We gaan soldaten zetten. Ja, oké. We gaan soldaten meegeven. En het graf wordt verzegeld. En de soldaten staan ervoor. Dat deden ze allemaal op de Sabbat. Nota bene. Het Sanhedrin. Zij die het voorbeeld moesten zijn en die altijd zo erop letten dat Jezus de Sabbat hield, treden nu de Sabbat met de voeten. Alle regeltjes, alle wetten worden met de voeten getreden. Want ze zijn zo bang dat ze de greep op het volk gaan verliezen. Het graf is verzegeld. Dat weten de vrouwen niet. Maar dan komen ze bij het graf. En de steen is weggerold. Wat is hier gebeurd? De steen is weggerold. Wat is er gebeurd? Wat hebben we dikwijls ook in ons leven? Grote stenen die blijkbaar alles blokkeren. Dingen die in de weg staan, blokkades in ons leven. En God wil die wegrollen. God wil blokkades wegnemen. God geeft oplossingen en verandert dingen in ons leven waar we eigenlijk nooit aan gedacht hadden. En ik moest denken aan Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En dan staat erbij, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is een tekst waar ik dikwijls aan denk. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Onthoud dat voor jezelf ook. Als je het moeilijk hebt, wees in geen ding bezorgd, maar maak alles bekend bij God. Wat zal er door de vrouwen heen zijn gegaan toen ze zagen dat de steen was weggerold? Was het lichaam van Jezus gestolen? Wat is er toch aan de hand? En toch gaan ze het graf binnen. En er zit een engel. En die engel ziet natuurlijk dat ze vol angst zijn. En hij zegt het dan ook. Vers 6. Wees niet ontsteld. In de andere evangelie staat. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Jezus zoek je, de Nazarener. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Wauw. Hij is opgewekt. Hij leeft. Ze zijn vol siddering en angst. En ze weten niet waar ze het hebben. Nu, de engel geeft niet alleen uitleg. Hij geeft ook een opdracht. Vers 7 van Marcus 16. Ga heen en zeg zijn discipelen, en Petrus staat erbij, dat Jezus u voorgaat naar Galilea. Dat had hij ook voorspeld. Marcus 14. Vers 28. In Marcus 14, vers 28 staat er: nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Daar had Jezus eigenlijk afgesproken voor zijn dood. Maar hij zal ze eerst moeten ontmoeten in Jeruzalem. Want ze zijn zo angstig. Zo verschrikkelijk angstig. Dat ze zelfs Jeruzalem niet verlaten. Dat ze het huis niet verlaten. Waar ze zijn. Jezus verschijnt dan ook een paar keer in Jeruzalem aan de discipelen. Wat heeft God geduld met hen, maar ook met ons? Wat heeft God geduld met ons? En wat komt Hij ons tegemoet, juist ook als we zo erg twijfelen? Maar dan gaat hij verschijnen in Galilea. En ik heb ook een keer alle verschijningen op een rijtje gezet in onze samenvatting, om een keer een idee te hebben. Nu, de Heer Jezus zal ongetwijfeld nog meer verschenen zijn. Waarschijnlijk wel. De belangrijkste zullen erin staan. Maar waarom heeft Jezus afgesproken in Galilea? Waarom toch? Kun je het raden? In Galilea waren de meeste discipelen geroepen om vissers van mensen te worden. Ze hebben hun netten achtergelaten. En ze zijn Jezus gevolgd. Om vissers van mensen te worden. En nu? Nu gaat de Heer Jezus in Galilea, na zijn opstanding, die opdracht herhalen. Jullie zijn vissers van mensen. Zo had ik jullie geroepen. Wel, nu ben ik opgestaan. Ga nu in mijn kracht. Dat hebben we ook gelezen in Marcus 16. De opdracht wordt herhaald. En ook wij mogen vissers van mensen zijn. Wij mogen vanuit de opstandingskracht leven en vanuit die opstandingskracht dienen in Gods koninkrijk. Is je opgevallen dat Petrus nog een keer apart wordt genoemd in vers 7? Zeg zijn discipelen en Petrus. Waarom? Waarom zou dat zijn? We kunnen het al raden natuurlijk. Petrus heeft op die donderdagavond, toen Jezus gevangen was genomen, zijn meester 3 keer verloochend. Nog voor de haan zou kraaien, in die nacht heeft hij hem verloochend. En de haan kraait en Petrus herinnert zich de woorden. En dan staat er in een van de evangeliën, hij gaat naar buiten en hij weent bittere tranen. Wat Jezus voorspeld had dat hij hem zou verraden, is ook gebeurd. En daarom moet aan Petrus speciaal gezegd worden dat Jezus hem wil ontmoeten. Petrus weet daardoor, mijn meester heeft mij niet verworpen. Dat is wat de vrouwen hem moeten verzekeren door die woorden. De meester heeft je niet verworpen, ook al heb je mij 3 keer verraden. En Petrus krijgt een nieuwe kans. We lezen dat ook in Johannes 21. Als dan de discipelen aan het vissen zijn, dan wordt Petrus apart geroepen. Maar we lezen ook in Lucas 24 dat Petrus een aparte ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus nog daarvoor. En we lezen het ook in 1 Korinthe 15. Hij is verschenen aan Simon Petrus. Petrus heeft ergens nog een aparte ontmoeting gehad. Details worden niet beschreven. Maar de Heer Jezus is apart aan hem verschenen. En hij heeft dan in Johannes 21 zijn grote opdracht gekregen. God is een God van nieuwe kansen. Petrus krijgt een nieuwe kans. Ook wij krijgen van de Heere God nieuwe kansen. Ook als we het helemaal verknoeien. Zelfs als we de Heer verloochenen en eigenlijk niet trouw zijn aan de roeping die we van hem hebben gekregen. God is een God van nieuwe kansen. Onthoud dat. Pasen betekent ook een nieuwe kans. Voor Petrus was het zo, voor ons ook. En in die opstandingskracht en met de Heilige Geest gaan we die nieuwe kansen aangrijpen. Ook aan elkaar mogen we nieuwe kansen geven. En dat is ook belangrijk. Als God ons zoveel nieuwe kansen geeft, moeten we dan nog niet te meer aan elkaar nieuwe kansen geven? Als God ons telkens vergeeft, moeten we dan zeker niet elkaar ook vergeven als er iets gebeurd is? We hebben het lied gezongen, Dien elkaar. En daar gaat het om ook. God dienen en mensen dienen. Dat is onze opdracht. En laat ons even kijken. Die verschijningen van de Heer Jezus. Gedurende 40 dagen, tot aan hemelvaart, is de Heer Jezus verschenen. Eerst aan Maria van Magdala. Ik kom er straks op terug. Dan de andere vrouwen bij het graf. Dan Petrus, al genoemd. Dan de Emmausgangers, hebben we ook gelezen. Dan 10 discipelen achter gesloten deuren, uit angst. Thomas is er niet bij. Ongelovige Thomas. Hij geloofde het niet. Als ik niet mijn handen, mijn vingers leg in zijn wonden, dan geloof ik het niet. En dan verschijnt de Heer Jezus aan hem. Hij zal waarschijnlijk zijn handen niet erin gelegd hebben. Maar hij zegt, mijn Heer en mijn God, zegt hij. En wat beseft hij dat hij ongelovig is geweest. Dat hij getwijfeld heeft. En dan verschijnt de Heer Jezus aan 7 discipelen bij het vissen. En dan aan 11 discipelen op de berg in Galilea. En dan aan een menigte van meer dan 500 mensen tegelijk, staat er in 1 Korinthe 15 vers 6. Staat ook op uw blad. Vervolgens is de Heer Jezus verschenen aan meer dan 500 broeders, staat er tegelijk. Van wie het merendeel thans nog in leven is, zegt Paulus. Paulus is daar in dat hoofdstuk over de opstanding aan het bewijzen dat Jezus werkelijk is opgestaan. En hij zegt, als je het niet gelooft, Wel, het merendeel van die mensen is nog in leven. Vraag het hen maar. Als je nog twijfelt dat Jezus is opgestaan, wel, vraag het maar. Want velen kunnen getuigen dat ze hem gezien hebben. Ze waren met zoveel samen. Zo'n grote groep mensen. En toen is hij verschenen. Jezus is ook verschenen, dat is minder bekend, aan zijn halfbroer, Jacobus. De schrijver van de Jacobusbrief. Was een van de kinderen van Jozef en Maria ook. En dan uiteraard de hemelvaart. Allen die daarbij waren. Dat was de laatste verschijning. Toen is Jezus naar de hemel gegaan. Heeft hij ook de opdracht gegeven om uit te gaan en het evangelie te prediken. Wij hebben 3 verschijningen in Marcus. We hebben ze gelezen. Maria van Magdala. Magdala was een vissersdorpje in Galilea. Aan het meer van Galilea. Zij was een heel trouwe discipel geworden. Ze was eigenlijk, en dat zien we ook bij het kruis, wordt ze genoemd. Ze was bij de begrafenis. Ze is dan daarna specerijen gaan kopen. En ze is naar het graf geweest. Zij was erbij. En Jezus verschijnt als eerste aan Maria van Magdala. Zij die vol toewijding was. En zij die zo in verdriet gedompeld was. Maria van Magdala, bevrijd van 7 boze geesten, staat er. Jezus had haar bevrijd en zij had zich toegewijd aan hem. Ze was vol liefde voor hem. Ze was vol dankbaarheid. Is dat ook zo in ons leven? God doet zoveel voor ons. In ons leven. Is er toewijding? Is er liefde? Is er dankbaarheid? Telkens weer opnieuw. En dan verschijnt Jezus aan Maria. Hij troost haar, want ze is nog altijd aan het wenen. En ze denkt dat het de hovenier is, staat er in het Johannes-evangelie. En dan zegt Jezus, Maria. En dan weet ze het, het is Jezus. Bij het horen van haar naam herkent ze de Heer Jezus. Wat kunnen we soms diep in verdriet zitten? En dan weten we, de opgestane Heer wil ons telkens weer ontmoeten. Juist ook in ons diepe verdriet. Hij kent ons persoonlijk, hij kent jou persoonlijk. En hij noemt je bij je naam en hij wil je telkens weer ontmoeten. Elke morgen, als je opstaat, mag je al een ontmoeting hebben met de levende Heer. Misschien moet je hem zelfs nog voor de eerste keer ontmoeten. Dan moet je zeggen, Heer, hier ben ik dan, met heel mijn leven, met alles wat al gebeurd is. En ik heb u nodig. En ik herken u als mijn verlosser, als mijn Heer, als de opgestane Heer, als de levende Heer. Kom in mijn leven, verander mij, zoals bij de discipelen, zoals bij Maria van Magdala, die een ontmoeting hadden met de levende Heer. En dan lezen we ook dat Maria Jezus wil vasthouden. Ze wil hem vasthouden. Hij is eindelijk terug. Maar Jezus is zelfs nog niet opgevaren naar zijn vader. Hij verschijnt eerst aan haar, nog voordat hij naar de vader gaat. Wat geweldig. Wat geweldig. Maria vertelt het aan de discipelen. Maar ze geloven er geen snars van. Niks. Nee, Maria. Nee. Nee. Hij is niet opgestaan. En dan verschijnt de Heer Jezus, in het Marcus-evangelie althans, aan de 2 discipelen die op weg zijn. Zeker Cleopas en een andere discipel. Zij vertellen het ook aan de discipelen, maar ook hen geloven ze niet. Onvoorstelbaar, toch? Jezus had het voorspeld. En nu komen mensen het vertellen en ze geloven het niet. En dan verschijnt Jezus tenslotte aan de 11 discipelen. En wat staat er in vers 14? Hij verwijt hun ongeloof en hun hardheid van hart. Ze hebben het getuigenis van degenen die Jezus gezien hebben, niet geloofd. En toch, En toch vertrouwt Jezus hen de opdracht toe. De opdracht om het evangelie te brengen in de gehele wereld. Ongelooflijk toch? Ze geloven het niet. Ze zijn vol ongeloof, vol hardheid van hart. En toch krijgen ze die grote opdracht. Wat is God genadig? Ook in ons leven. Ondanks al onze twijfels, ondanks alles in ons leven, gebruikt God ons. Hij wil ons vissers van mensen maken. Zoals al gezegd. En laat ons daarom een levende kerk zijn. Een levende kerk die getuigt van hem. Als gemeente in zijn geheel, naar buiten toe. Maar ook elk in ons eigen persoonlijk leven met de mensen die we ontmoeten. En misschien ontmoet je wel vanmiddag iemand. Familie of een buurman. Bid dan dat je iets mag zeggen over Pasen. Over de echte betekenis van Pasen. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Dat hij een levende Heer is. En dat hij in ons leven wil komen. En dan, als we dan die ontmoeting hebben met de Heer, dan gaat alle verslagenheid weg hebben. Dan gaat God ons troosten. Dan gaan teleurstellingen door hem worden weggenomen. We mogen uitzien naar wat God dan gaat doen in ons leven. We hebben een levende Heer die we ook mogen ontmoeten. Wat een geweldig iets. Laten we samen een moment hebben van stil gebed. Laten we bij de Heer komen. En misschien zijn er dingen in uw leven die heel moeilijk zijn. Dan mag je dan de Heer zeggen. En dan mag je bidden dat God in je leven werkt. Zodat je verder kan in het leven en hem kan dienen. Laten we een moment hebben van stil gebed. Vader, we danken u voor de opgestane Heer. We danken u dat uw Zoon, de Heer Jezus, de dood overwonnen heeft. We danken u, Heer Jezus, dat u die weg van lijden bent gegaan, een weg van verachting, een weg van totale verworpenheid, zelfs een weg van afgesneden zijn van uw Vader. Het werd donker. En u bent dan gestorven en in het graf gelegd. Maar op die paasmorgen bent u opgestaan. En Heer, vanmorgen mogen we vanuit die kracht leven. En mogen we u vragen dat u ons leven vult met uzelf. Met dat nieuwe leven dat we van u ontvangen. Dat opstandingsleven. En we bidden dat u ons ook wilt vullen met uw geest. Net als de discipelen. We willen een ontmoeting hebben met u, de levende Heer. En we willen ook meer van uw geest ontvangen. Heere, vervul ons. Raak ons aan, Heer. O Vader, we bidden dat u ons wilt helpen. Om vanuit die paasmorgen te leven. Vanuit het feit dat we weten dat u een levende Heer bent. Heer, voor u is niets onmogelijk. En u neemt weg wat blokkades zijn. U neemt angst weg ook. U troost en u neemt tranen weg. Heere, we danken u dat we u mogen kennen. Dat we u mogen prijzen, Heer. Dat we u mogen eren voor wie u bent. En het feit dat u de dood hebt overwonnen. De zonde hebt overwonnen. De tegenstander hebt overwonnen. Alle eer en alle glorie zijn aan u. Amen.
Dank u wel, Pieter, voor deze woorden. O kerk, sta op. Je moet opstaan. We zingen het, maar we gaan het ook doen. En ik hoop niet alleen nu hier opstaan, maar ook letterlijk, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk echt opstaan. We hebben een wapenrusting. Dus we zijn niet zwak. O kerk, sta op met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg nu: ik ga staan in de kracht die God wil geven. Om God met waarheid in zijn kracht weerstaan bij Satans leugen macht. Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt wie gevangen zit in duister. De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duistere machten. Hanteer het zwaard dat elke wond geneest, en wees moedig en standvastig. Al dreigt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel. Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, waar Gods Zoon zich heeft gegeven. De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, Jezus is als Heer verrezen. De grote steen is weggedaan en Christus, hij is opgestaan. Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag dat de boog en hart hem zien zal. Kom, Heilige Geest, geef kracht voor elke stap. Laat ons elke horde nemen. Dan lopen wij de wedloop om de prijs te ontvangen in de hemel. De heiligen uit vroege tijd, getuigen van zijn majesteit. En wij zien uit, verlangend naar de dag, dat wij delen in zijn luister. Altijd gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat waren de woorden van Jezus toen hij naar de hemel ging. Laten wij ook deze woorden met ons meenemen. En God zegen u.